OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Terwijl de rest van Europa zich in de loopgraven stortte, begonnen wij in Nederland balletjes te trappen. De elitesport voetbal groeide tijdens de Eerste Wereldoorlog uit tot de volkssport zoals wij die nu kennen. In de jaren 1914 tot 1918 weten topclubs als Sparta, Willem II, Go Ahead en Ajax kampioenen te worden. Ondanks, of misschien wel dankzij, de oorlog. Journalist Menno Pot schreef samen met andere voetbalfans het boek Kampioenen 1418. Menno, welkom.
Dank je, goedemorgen.
Van welke club ben je zelf?
Ik heb het deel Ajax geschreven, Ajax 1918.
En je bent ook van Ajax?
Ja, zeker. Ja, ik schrijf veel over de geschiedenis van de club. Ja. En dan hebben wij, voor de andere drie auteurs ook.
Dan hebben wij een spannende dag vandaag. Hè?
Oh ja.
Want Feyenoord moet nu PSV verslaan en doen wij weer mee.
Daar hopen wij op. Ja.
Maar elk hoofdstuk is dus geschreven door een andere supporter eigenlijk.
Ja.
En is het dan nog wel een soort van objectief?
We zijn geen schrijvende supporters, maar ook wel jongens die een klein beetje weten waar ze het over hebben, hoor. En we zijn niet alleen maar schrijvende club enthousiastjes.
Goed om te weten. Waarom hebben jullie je gericht op die jaren 1914-1918?
Dat is eigenlijk omdat dat een ontzettend interessante periode voor het Nederlandse voetbal was. Voetbal werd al gespeeld in Nederland zo'n beetje vanaf 1880. Het werd al een tijd gespeeld, maar het was een echte elitesport. En eigenlijk door de Eerste Wereldoorlog is het uitgegroeid tot een volkssport. En zie je het aantal verenigingen in Nederland explosief toenemen. De publieke belangstelling voor voetbal neemt ook enorm toe. Het niveau gaat omhoog. En het is natuurlijk leuk dat je in die periode vier clubs kampioen ziet worden die verspreid zijn over het hele land. En eigenlijk alleen al de opeenvolging van die clubs vertelt een verhaal.
Maar je zegt door de Eerste Wereldoorlog is het een volkssport geworden. Ja. Kun je dat uitleggen?
Ja, nou dat heeft ook veel te maken met het leger. Er worden in de zomer van 1914 200.000 Nederlandse mannen gemobiliseerd. Voetbal is op dat moment een sport die zich hoofdzakelijk in de, wat we nu de Randstad noemen, afspeelt. In de grote steden en waar de trein komt in Nederland. En door de bovenste laag van de bevolking gespeeld wordt. En dat leger speelt een ongelooflijk grote rol bij de verspreiding ervan. Het leger heeft nauwe banden met de voetbalbond. De voetbalbond stelt ballen beschikbaar, zodat elke compagnie kan gaan voetballen.
Die worden uitgedeeld?
Ja, zeker.
Door de KNVB? Ja,
om de boel een beetje. Yes. De jongens vervelen zich al snel te barsten in hun garnizoenen. Gaan daar voetballen. Er worden ook militaire competities opgezet. En als de demobilisatie komt, of ze gaan met verlof, dan verspreiden die jongens zich weer over het land. En dan zie je dat er enorm veel verenigingen opgericht worden, vooral in de dorpen. Daardoor verspreidt het voetbal zich ineens ook over het platteland. En dan zie je dat er in 1910 voor de oorlog ongeveer 7500 verenigingen bestaan. En in 1920, kort na de oorlog, zijn dat er 50.000.
Zo.
Dat is een enorme toename waarbij voetbal echt een landelijke sport wordt van het hele volk.
Ja, en dan zitten hier ook allemaal vluchtelingen en gevangen militairen.
Ja.
Uit Engeland en Duitsland, noem maar op. Hebben die nog een kwaliteitsimpuls gegeven aan ons voetbal?
Zeker. Zeker. En dan vooral de Britten. Die hebben de grootste kwaliteitsimpuls gegeven, omdat die nu eenmaal de meeste kwaliteit hadden van huis uit. Daar stond het voetbal op een eindeloos veel hoger plan. En je ziet bijvoorbeeld dat mijn vereniging Ajax landskampioen wordt in 1918 aan de hand van een Engelse trainer, Jack Reynolds. Die de ploeg enorm progressie laat boeken. En die man zou er nooit geweest zijn als de oorlog niet was uitgebroken. Die werkte in Duitsland met het Olympische elftal van Duitsland. Dat hij naar de Olympische Spelen moest gaan leiden. Nou, die Spelen van 1916 werden afgeblazen. Hij kon daar als Brits staatsburger niet veilig blijven. Moest uitwijken en kwam in Nederland bij Ajax terecht, wat op dat moment een volstrekt onbeduidend amateuristisch verenigingetje was.
Ja, en wat was het karakter van die man? Hoe heeft hij die club zo goed gemaakt?
Hij kwam uit een land waar al veel beter gevoetbald werd dan hier. Er bestond in Engeland zelfs al betaling, professioneel voetbal. Daar waren we hier pas in 1954 aan toe. Hij introduceert bijvoorbeeld zoiets als een spelsysteem. Tot op dat moment speelden Nederlandse verenigingen eigenlijk, ja, die spelers deden maar wat. De meesten hadden niet eens een trainer. Die voetbalde zoals het uitkwam. Bij Ajax werd een tactisch systeem ingevoerd, waardoor mensen wisten waar ze zich moesten positioneren, hoe ze moesten lopen. En dat was een revolutie. En je ziet bijvoorbeeld ook dat die man zich gaat toeleggen op zoiets als fysieke training.
Dat was er niet?
Dat was er niet. Sterker nog, bij Sparta in 1915 in Rotterdam speelde de beroemde Bok de Korver, een van de grote voetballers van zijn tijd. Die vond trainen niet eerlijk. omdat de tegenstander daar misschien geen tijd voor had. En dan nam je eigenlijk een oneerlijke fysieke voorsprong op de tegenstander, waardoor misschien andere dingen de doorslag gingen geven dan puur voetbalvermogen.
Ja,
vond hij niet fair.
Ja.
En, zo
maar was het dan ook
Een
beetje lui voetbal daarvoor eigenlijk? Of een beetje?
Er zijn geen bewegende beelden van. Dat is een van de vragen waar je natuurlijk enorm mee blijft zitten. Hoe goed of slecht was het nou precies in die periode? Ik denk dat het behoorlijk slecht geweest moet zijn.
Ja,
behoorlijk eigenlijk, slecht. Maar dat is dus de Eerste Wereldoorlog is een periode waarin dat ineens hele harde sprongen vooruit ging maken.
Dus AEK Athene zou in die tijd een topclub geweest zijn qua voetbalniveau.
Vermoedelijk wel.
Ja, waar Ajax zo jammerlijk gelukkig van won.
En wat leuk is ook, is dat de taferelen die we in Athene gezien hebben met de supporters die zich misdragen, dat begon ook een beetje in de Eerste Wereldoorlog, omdat het een volkssport wordt. De publieke belangstelling neemt enorm toe. En je ziet ook de clubbladen daar min of meer bezorgd over schrijven. Oh jee, we hebben ineens ook dat arbeidersvolk over de vloer. En daar staan dan oproepen in de clubbladen van: dames en heren, gedraagt u zich vooral. Laat de supporters van de tegenpartij met rust. En laat toch vooral de scheidsrechter bepalen wat er gebeurt.
En werd er gehoor gegeven?
Af en toe zijn er uitingen van rauwheid en opstootjes. En het gaat erg lijken op hoe we het nu kennen.
Zo.
En nu heb jij je ontfermd over Ajax. Hoe is het met die andere clubs? Hebben die min of meer eenzelfde ontstaansgeschiedenis, ook met een buitenlandse trainer die belangrijk is geweest?
Nou, het verhaal, niet allemaal een buitenlandse trainer. Wat wel heel leuk is, is dat je bij alle vier de verenigingen, Sparta, Willem II, Go Ahead en Ajax, dat je ziet dat ze op een vreemde manier die titel aan de oorlog te danken hebben. Aan de oorlogsomstandigheden. Go Ahead Eagles had een Britse sterspeler, Jimmy Miller, die heel belangrijk was ver boven zijn ploeggenoten uitstak. Was ook de nodige discussie over van ja, dat zo iemand ineens mee mag doen. Is dat nou wel eerlijk? Die komt uit een land waar ze veel beter zijn dan wij. Bij Willem II zie je dat er Belgische vluchtelingen in het elftal verschijnen. Sparta heeft een onofficiële titel gewonnen in 1915, omdat het toen een noodcompetitie gold. Het leger was gemobiliseerd. Elk elftal moest mannen missen. Alle elftallen waren incompleet en daarom werd er een competitie gespeeld waaruit geen promotie en degradatie mogelijk was. En ook het kampioenschap officieus was, dus niet officieel. Dat liep allemaal totaal anders door die oorlogsomstandigheden. En waarschijnlijk hadden we zonder die oorlog vier hele andere kampioenen gezien in deze periode.
En hadden we zonder die oorlog ook zo snel massaal gevoetbald?
Nee, beslist niet. He, wat ik net uitleg, dat verspreidde zich eigenlijk dankzij het leger enorm over het land. Het niveau nam toe. En je ziet, de opeenvolging van deze vier kampioenen vertelt op zich al een verhaal. Sparta was een deftige herenclub uit een grote stad in het westen. En in die zin nog een voetbalclub van de oude tijd. In 1916 gaat de titel voor het eerst naar het zuiden van het land. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Willem II won hem toen. In 1917 gaat hij voor het eerst naar het oosten en zien we voor het eerst een echte arbeidersclub kampioen worden. En Ajax staat in deze vertelling voor moderniteit. Een club die eigenlijk de nieuwe tijd van het voetbal verpersoonlijkt door alles professioneler en anders te doen.
Ja. Het lijkt me een heerlijk hoofdstuk om te schrijven.
Het is heel fijn. En je gaat die elftallen leren kennen. Het zijn mijn jongens geworden.
Het zijn jouw jongens geworden. En het aardige is natuurlijk dat je ook een soort voetbal hebt wat nog amateuristisch is. En dat, hier zit ook dat hart dat later het protest tegen betaald voetbal komt. Dat wordt eigenlijk hier geboren. Hè? Dat voetbal is van gewone mensen en is een gewone jongenssport.
Ja, je ziet dat tot aan de Eerste Wereldoorlog bestaat er in Nederland een hele traditionele ouderwetse Nederlandse verenigingscultuur. Waarbij de oudste leden de oudste rechten hebben. En die mogen ook voetballen. Tijdens die oorlog ontstaat het discussie van ja, Belgische vluchtelingen en hele goede Engelsen. Mogen die zomaar ineens meedoen? En men besluit uiteindelijk van wel.
Goed, wie meer wil lezen, het boek heet Kampioenen 1418 en het ligt nu in de winkels. Hartelijk dank, Menno Pot.